U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Ja, de adventsperiode is begonnen. We zijn sinds afgelopen zondag zijn we als kerk weer in het paars gehuld. De kleur van inkeer, van boete, van voorbereiding. En ja, ik wil daar vandaag wat met u over gaan spreken. De adventsperiode die vliegt altijd weer om. Die 4 weken die zijn altijd zo weer voorbij. Voor we er erg in hebben is het weer kerstmis en het kan zijn dat, ja, dat kerstmis als het ware als een dief in de nacht komt. Hè, dat we er niet op voorbereid zijn. En daarom wil ik met u gaan spreken over de voorbereiding de komende weken op kerstmis. En ik wil me heel specifiek gaan richten op één ontzettend belangrijk sacrament van onze kerk, namelijk het sacrament van de biecht. U weet dat in een land als Nederland dit sacrament een beetje in de vergetelheid is geraakt. Maar ik geloof dat de tijd rijp is om het weer de volle aandacht te geven die het verdient. Toch blijkt keer op keer ook dat het geen makkelijk thema is om over te spreken. Ik merk dat in een parochie vaak. Ik heb als priester inmiddels in mijn korte priesterschap van kleine 10 jaar in verschillende parochies gestaan. En zodra je gaat preken over de biecht komen er toch altijd wel wat moeilijke reacties. Waarom? Nou, het is vaak de oudere generatie die het associeert met vroeger en dan vroeger in de negatieve zin van het woord. Vroeger kan soms ook een soort gevoel van nostalgie oproepen aan die goede oude tijd, toen geluk nog heel gewoon was. Maar vreemd genoeg gebeurt dat met het sacrament van de biecht vaak niet. Dan wordt er gesproken en ik heb dat soort gesprekjes al heel vaak gehad met de vrijwilligers bij de koffie. Dan heb je een keer gepreekt over de biecht en dan komen de verhalen. Ja, wij moesten gaan biechten. We moesten elke zaterdag gaan biechten. En dan werd er verteld wat je allemaal moest gaan biechten. Nou, je had als kind eigenlijk helemaal niks fout gedaan. Je had uit de suikerpot gesnoept, dan ging je dat maar noemen. Nou ja, misschien is dit deels waar. Hè? Ik was daar niet bij, dus ja, ik moet het met de verhalen doen. En misschien is het inderdaad deels waar dat er weinig besef was in die tijd bij de kinderen wat ze nou eigenlijk werkelijk deden. En dat ze dus inderdaad maar dingen gingen verzinnen. Het zou kunnen. Maar het is jammer dat op deze manier als het ware met het badwater ook het kind wordt weggegoten. Want als we alleen maar op deze manier over de biecht blijven spreken, dan zal het altijd in die karikaturale sfeer blijven hangen. Dus nogmaals, het kan best zijn dat er inderdaad eind jaren 50 niet meer echt een besef was bij dat biechten wat het nou eigenlijk precies betekende en waarom het belangrijk was dat iedereen dat ook met regelmaat deed. Waardoor het ja, een slechte naam heeft kunnen krijgen. Maar waar we nu in zitten, de situatie, is natuurlijk het tegenovergestelde. En die is denk ik nog vele malen schadelijker. In de kerk in Nederland, en dat is toch wel een beetje een symboolkerk voor het hele Westen volgens mij. In de kerk in Nederland, de wat oudere generatie gaat eigenlijk nooit meer biechten. En er wordt soms zelfs gesproken over de biecht is afgeschaft. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om dit thema toch eens even goed onder de loep te nemen. Ook voor de oudere generatie die misschien sinds eind jaren 50, begin jaren 60 nooit meer gebiecht heeft, toch weer met een frisse blik gaan kijken wat dat sacrament nou eigenlijk betekent. Want als we dat niet doen, dan gaan we een kerk bouwen die gefundeerd is op 6 sacramenten. En we weten 7 is het getal van de volheid. Dus als we dat ene sacrament weglaten, ja, dan zijn we niet volledig kerk. En daarom is het denk ik hoog tijd om dat o zo belangrijke sacrament een beetje uit het slop te trekken. En nou zien we dat op heel veel plaatsen al gebeuren. Bij jongeren leeft ook die weerstand helemaal niet, want die hebben niet die vervelende erfenis van vroeger. Maar ik zou ook aan de ouderen willen vragen om toch hernieuwd weer eens naar dit sacrament te gaan kijken. En ik kreeg onlangs het advies van iemand van ja, probeer het eens te benaderen vanuit een persoonlijk getuigenis. Als we te veel hameren op waarom dit moet. En de kerk schrijft het ook voor, minstens 1 keer per jaar biechten. Dat is een verplichting. Maar als we alleen maar blijven herhalen, dit moet gebeuren, ja, dan zien we het nog steeds niet gebeuren. Anders zouden we wel een massale bekeringsgolf hebben gezien, ook onder de oudere generatie. Ja, dan zouden ze allemaal weer komen biechten. Nou, dat gebeurt niet. Ik vond het advies wel een goed advies, dus probeer het eens persoonlijk te benaderen. Probeer eens vanuit een getuigenis te tonen wat nou die kracht en die schoonheid is van dat sacrament. He, en probeer op die manier als het ware een soort eerherstel te brengen voor die slechte naam van het sacrament. He, het is iets dat God zelf, Jezus Christus, heeft ingesteld, wat hij aan zijn apostelen heeft gegeven. En wat we dus nooit zomaar naast ons neer kunnen leggen. He, al 2000 jaar lang wordt dit gezien als een van de 7 kroonjuwelen van onze kerk. En we kunnen niet eerlijk over kerk spreken als we een van die kroonjuwelen eruit gaan halen. Nou, ik wil vandaag beginnen met een gebed zoals ik dat altijd doe. En ja, ik ga vandaag niet zozeer een gebed bidden als wel een psalm bidden. Psalm 126, en die spreekt over de terugkeer van de ballingen. De Joden die in ballingschap waren, die weer terug mogen naar hun eigen huis, naar hun eigen tempel. En de vreugde die uit deze psalm klinkt, dat is precies de vreugde die ook wij allemaal zullen ervaren op het moment dat we gaan biechten. Het is namelijk de terugkeer naar het huis van de Vader. En juist is die vreugde enorm als het jaren geleden is dat we die stap hebben gezet. Dus ik zal beginnen met deze psalm en dan gaan we hier dadelijk nog wat meer over spreken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Heer bracht Sion's ballingen terug. Het was alsof wij droomden. Toen lachten alle monden en juichte elke tong. Toen zei men bij de volken, geweldig is het wat de Heer hun deed. Geweldig was het wat de Heer ons deed. Daarom zijn we zo blij. Keer nu ons lot ten goede, Heer, zoals een beek doet in de Zuidwoestijn. Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich. Vol zorgen gaan ze uit, met zaaizakken beladen, maar keren zingend weer beladen met hun schoven. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ja, beste luisteraars, de biecht, nou voor velen van u misschien gewoon dagelijks brood, hè, of misschien niet dagelijks brood, maar maandelijks brood. Maar voor heel velen ook niet. De reden dat ik deze podcast vandaag maak is dat ik regelmatig ook onder katholieken hoor dat er toch nog heel negatief over die biecht wordt gesproken. Dat was vroeger en dat zal voor altijd tot het verleden behoren. Het is afgeschaft. En zelfs als de kerk het niet heeft afgeschaft, heb ik het in mijn persoonlijke eigen leven wel afgeschaft. Dat is toch een beetje de klank die we vaak her en der horen bij de wat oudere generatie. En op zich is dat ook niet zo heel vreemd. Want iedereen van ons is toch ook een beetje kind van zijn eigen tijd. Ook al wil je dat soms graag ontkennen. De generatie die is opgegroeid, die misschien de studentenjaren had in eind jaren 60, begin jaren 70, is onherroepelijk toch wat getekend door die grote revolutie die toen door de kerk en zelfs door heel de wereld ging. De seksuele revolutie. Eind jaren 60, de Summer of Love. Begin jaren 70, de moraal die stukken losser werd. Over zonde moest je absoluut niet meer spreken, want goed leven betekende vooral doen wat goed voelt. We zien dat natuurlijk nog steeds een beetje, maar toen was het wel echt een soort climax daarvan. Woodstock, grote festivals, waarbij de vrije liefde werd gepredikt en gepromoot. Nou, de generatie die nu wat ouder is, en ik denk dat er heel wat luisteraars ook tot die generatie behoren, die zijn daar natuurlijk op de een of andere manier toch een beetje in meegenomen. Ook al stond niet iedereen er helemaal achter misschien, maar toch, ja, je bent in een tijd opgegroeid waarin je vooral niet over zonde moest spreken. En daarom wordt zonde in onze tijd ook vaak geassocieerd met iets van vroeger. Dat is dat mensen werd wijsgemaakt dat ze slechte mensen zijn, die niks goed kunnen doen, die naar de hel gaan. Als ze zo door blijven leven, et cetera. Nou, die overdreven focus op dat je een slecht mens zou zijn, is natuurlijk niet goed. Maar daarmee zeggen dat je dus geen zondaar bent, is natuurlijk het andere uiterste. Want zondaren zijn we wel. En iedereen van u bidt ook het wees gegroet, waarschijnlijk zelfs dagelijks. Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dus zondaren zijn we. Als we dat niet zouden zijn, zou Jezus niet naar de aarde zijn gekomen. Dus Puur vanwege het simpele feit dat wij als mensheid in zonde zijn vervallen, is God mens geworden om ons te redden. En dus dat zondebesef is heel nauw verbonden met het besef dat we ook een redder nodig hebben. En op het moment dat dat besef van de zonde afneemt, hè, zoals we in eind jaren 60, begin jaren 70 veel hebben gezien, en tegenwoordig ook nog steeds volop zien, ik ben toch goed zoals ik ben, hè, tevreden zijn met wie je bent, zoals je bent, niet proberen je anders voor te doen dan je bent. Nou, in dat hele pakket aan woorden zie je dat er vaak een soort focus wordt gelegd op, je hoeft vooral niet te veranderen, je bent goed. Aanvaard jezelf maar zoals je bent. Maar het probleem is dan dat we ook onze eigen zondigheid gaan aanvaarden als iets wat goed zou zijn. He, als iets wat inherent bij mijn bestaan hoort. Ja, ik heb mijn gebreken. Ja, ik ben niet altijd even vriendelijk. Ja, ik doe soms ook wel eens dingen verkeerd. Maar ja, zo ben ik nou eenmaal. Dat is nou eenmaal mijn karakter. De heilige José María Escrivá, de stichter van het Opus Dei, die zegt wel heel mooi, nee, dat is niet je karakter, dat is gebrek aan karakter. Ja, dat vind ik wel een mooie uitleg. Hij zegt, maar gewoon erbij neerleggen dat je een zondaar bent en dat daar niks aan zou kunnen gebeuren, is gebrek aan karakter. Hij zegt eigenlijk, probeer juist wel anders te worden dan je nu bent. Hè, want God houdt van jou als persoon, hij houdt van de zondaar, maar hij houdt niet van de zonde die jij bedrijft. Dus dat gedrag is niet automatisch goed. En op het moment dat we dat in onze tijd noemen, ervaren mensen dat al heel gauw als beklemmend. En dan zeggen ze, oh, daar gaan we weer. We gaan weer terug naar de jaren 50, waarin de hele tijd die focus werd gelegd op dat we slecht zijn als mensen. Nou, laten we het eens even helemaal omgooien. Ik heb de jaren 50 nooit meegemaakt. Ik heb zelf als relatief jonge priester, ik ben 45, er zijn oudere priesters. Ik ben zelf opgegroeid in de jaren 80 en in de jaren 80, dat was eigenlijk als het ware de uitwerking van die grote revolutie van eind jaren 60, jaren 70. Dus die revolutie die had al zijn piek gehad, denk ik. Maar in de jaren 80 zag je de gevolgen. Dus ik groeide op in een kerk waar nooit over de biecht werd gesproken. Ik wist niet eens dat het bestond. Ik hoorde er wel eens ooit iets van, vaag, van lang geleden. Maar ik wist niet dat het nog steeds een reële optie is en sterker nog dat de kerk nog steeds van ons vraagt dat we dat met een bepaalde regelmaat gaan doen. En dat heeft er zelfs toe geleid, ik zei net, we zijn allemaal kinderen van onze tijd, dat ik ook jarenlang nooit ging biechten. Ik ben op mijn 29e naar het seminarie gegaan, dus inmiddels 16 jaar geleden. En tot die tijd ben ik eigenlijk nooit gaan biechten, terwijl ik wel katholiek ben opgevoed. Ik ben elke zondag naar de kerk gegaan, of nagenoeg elke zondag. We baden ook thuis voor het eten. Ja, dus met alle goede bedoelingen van de wereld en ja, ook wel echt de basis van de katholiciteit in de benen, ging ik toch nooit biechten. Totdat ik op een gegeven moment bij de meeleefdagen op het seminarie kwam. Hè, als je denkt priesterroeping te hebben, dan ga je dat natuurlijk onderzoeken. En dan ga je een keer heel voorzichtig kijken bij het seminarie van, zou dit iets voor mij kunnen zijn? Zou het inderdaad zo zijn dat God mij hiertoe roept? Nou, ik ben dat gaan doen. Dat was in het jaar 2009. En ik moet eerlijk zeggen, ik keek mijn ogen uit. Ik kwam op het seminarie. Er zaten toen toch nog wel heel wat jongens die zich aan het voorbereiden waren op het priesterschap. Man of 14, 15, zoiets geloof ik. En ik raakte wat aan de praat met de seminaristen. En ik was natuurlijk heel gretig om te horen hoe dat er dan precies aan toe ging op zo'n seminarie. En wat hun verhalen waren, hè, want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verhaal. En toen raakte ik op een gegeven moment aan de praat met een inmiddels priester. En die vertelde mij dat hij elke maand ging biechten. Nou, toen hij dat zei, dacht ik eerst dat ik in de maling werd genomen. Dus ik lachte er ook een beetje bij. En ik dacht, een jonge gast, normale kerel. Volgens mij maakt hij een grap. Dus ik lachte een beetje, maar er kwam geen lach terug. En toen bleek al gauw dat hij het meende, dat hij elke maand ging biechten. Nou, dat kwam even binnen. He, want ik dacht, in wat voor club ben ik nu beland? En dan kun je nagaan dat ik dus heel vertrouwd was met gebed. Ik ging, zoals ik zei, elke zondag naar de kerk. Ik had al een hele diepe bekering in mijn leven doorgemaakt. Dus niet alleen maar het geloof dat ik van thuis uit had meegekregen, maar ook een persoonlijke bekering. Ik was al volop de Bijbel gaan lezen. En toch was dit besef nog nooit geland. Ik had er nog nooit aan gedacht om te gaan biechten. Nou, op een gegeven moment vrij onverwachts, dacht ik. Maar ja, goed, inmiddels ken ik het begrip voorzienigheid wat beter. Maar op een gegeven moment diende de gelegenheid zich aan om een keer te gaan biechten. Dat was, ik raakte in gesprek met de pastoor van het dorpje waar ik vandaan kom. En ineens uit het niks bood hij aan, heb je wel eens gebiecht en zou je willen biechten? Nou, ik was er even een beetje stil van, want ja, ik was totaal niet voorbereid op die vraag. 29 jaar oud. Ja, niet die weerstand hè, die ik bij de oudere generatie wel zie van, oh nee, absoluut niet, meteen de luiken dichtgooien. Ja, er was wel een soort nieuwsgierigheid hè, en het was ja, iets wat ik nog nooit had gedaan en ik ben wel iemand die graag dingen onderzoekt. Dus ik dacht, ja, dat is goed, ik wil wel biechten. Nou, toen kwam mijn eerste biecht. De pastoor, zoals dat gaat, deed zijn paarse stola om. En nou, hij sprak de openingswoorden van de biecht, van het sacrament. En toen was ik aan de beurt. Toen mocht ik gaan vertellen wat ik verkeerd had gedaan, wat ik had gezondigd in die 29 jaar. Nou, er kwam helemaal niks. Het was een stilte van een paar minuten. En ik zat echt te denken. Ik denk, ja, wat moet ik nou toch zeggen? Maar ik had eigenlijk geen idee. En ik had ook geen idee waar ik moest beginnen, want het was nou niet zo dat ik dacht, ja, ik ben een heilige, dus ik heb helemaal niks te noemen. Maar ik had geen idee waar ik moest beginnen. Nou, en toen gaf de pastoor wel een wijs advies. Hij zei van, laat deze vraag even op je inwerken en kom over een paar weken terug wanneer je denkt dat je er klaar voor bent. Nou, ik was mijn studie in Utrecht destijds aan het afronden. Dat had veel vertraging opgelopen vanwege het feit dat ik ja, niet zo heel goed wist wat ik wilde met mijn leven. Ik was al een keer gewisseld van studie. Ik was al een keer gestopt met studeren en had het later weer opgepakt. Maar ik wist, God roept mij voor iets anders dan datgene waar ik nu voor aan het studeren ben. En ik heb Spaans gestudeerd, dus ik heb jarenlang gezegd, ja, ik word leraar Spaans. Nou, dat was het niet. En ik begon dus steeds weer te ontdekken wat dan wel. Dat priesterschap begon aan de deur van mijn hart aan te kloppen. Jezus zelf, met die vraag, wil jij mijn priester worden? En in die tijd, in die beslissende tijd voor mijn leven, kwam dus ook deze vraag naar de biecht. Denk er eens over na. Neem het dus een paar weken mee en kom dan terug als je er klaar voor bent. Nou, in die tijd had ik ook een bijbaantje. Ik was postbode en ik vond dat ideaal, want dan kon ik mijn gedachten een beetje verzetten. Zonder dat ik er diep over na hoefde te denken, kon ik dan wat verder met die gedachte aan roeping spelen. En terwijl ik de brieven in de brievenbus aan het doen was in Utrecht, zag ik de 29 jaar dat ik toen oud was, als het ware als een soort film aan me voorbij trekken. Ik ging even helemaal terug naar de vroege kinderjaren, naar mijn middelbare schooltijd. En ik was absoluut geen makkelijke puber. Begin van de studententijd, de worstelingen hè, in de studententijd. Van ja, wat moet ik met mijn leven? Waarvoor ben ik hier eigenlijk? Ik zag het allemaal voorbij trekken. En ik zag ook ineens helder voor me ja, waar ik echt gewoon de mist in was gegaan. En natuurlijk wist ik dat wel, dat was geen nieuws. Ik wist wel dat ik als kind dingen had gedaan waar ik niet trots op hoefde te zijn. En als puber helemaal. Ik zal niet in detail treden, want dat is voor onze lieve Heer zelf. Maar in ieder geval, ik begon mijn leven nog eens door te nemen met die blik van, ja, waar ben ik nou eigenlijk niet trots op? Ja, dat was eigenlijk een beetje de vraag die ik stelde. Waar ben ik niet trots op? Waar denk ik, als ik eraan terugdrink, waar denk ik dat ik echt gewoon niet goed heb gehandeld. Nou, en toen kwam er toch wel wat. Behoorlijk wat zelfs. Het was zo dat ik één voor één de jaren van mijn leven naging, voor zover ik het me nog kon herinneren uiteraard. En de lijst eigenlijk steeds langer werd. Ik dacht, oei, toen. Of, o jee, dat moment. En dat stapelde op. Nou, op een gegeven moment zozeer dat ik in mijn gedachten het een beetje probeerde te ordenen tot een verhaal. Ik dacht, ik ga binnenkort weer naar de pastoor. En ik ga het allemaal uitspreken. Nou, ik denk dat het ongeveer een maand later was dat ik inderdaad weer terug ben gegaan naar de pastoor. En dat ik zei, ik ben er klaar voor. En ik heb toen denk ik wel een uur of twee, 2,5 bij de pastoor gezeten. En ik heb eigenlijk gewoon mijn hele levensverhaal verteld. En al die momenten waarvan ik eigenlijk niet eens in de gaten had dat ze als het ware op me aan het wegen waren. Hè, die je toch een beetje naar beneden duwde. Al die momenten noemde ik. Nou, en na deze levensbiecht, zoals dat dan heet, was het even stil. Want ik was uitgepraat. Ik denk, nou, ik heb het genoemd. Alsjeblieft, God. En toen was de pastoor aan de beurt. En die gaf wat aansporing, ik weet niet meer precies welke. En toen sprak hij de absolutie uit. Toen zei hij, ik ontsla u van al uw zonden. En op dat moment had ik niet eens zozeer in de gaten wat er precies gebeurde. Ik ontsla u van uw zonden. Dus dat lange verhaal van 2,5 uur werd met een kruis, als het ware, achter me gelaten. En het besef wat daar was gebeurd landde eigenlijk pas een dag later. Ik zei, ik had een bijbaantje, ik was postbode en een dag later moest ik weer werken in Utrecht. En ik liep door de stad met mijn karretje, met brieven. Ik was de brieven in de brievenbus aan het doen. En ineens landde het besef, ik ben bevrijd. Datgene wat ik al die jaren met me had meegedragen en wat ik als een soort van voldongen feit had geaccepteerd. Zo van, ja, het is nou eenmaal dat je ook zonde hebt gedaan. Ja, en die kleven aan je. Maar ja, je kunt er helaas niks meer aan doen. Dus ik had het maar gewoon in een soort grote rugzak gestopt. En geaccepteerd dat het niet anders was dan dat je dat nou eenmaal met je meedraagt. Maar wat bleek? In die biecht had ik die rugzak afgelegd. En ineens voelde het bijna letterlijk alsof ik rechterop ging lopen. Alsof ik lichter was. Alsof ik me een beetje aan mijn karretje moest vasthouden van de brieven, van de post, om niet met mijn voeten een beetje boven de grond te gaan zweven. Ik voelde me echt verlicht, ik voelde me echt opgelucht, ik voelde me echt alsof ik een nieuw leven had teruggekregen. En later ging ik pas beseffen dat ook exact is wat de kerk ons leert en ons vertelt. Hè. Op het moment dat we gedoopt worden, krijgen we een nieuw leven, hè, die witte doopjurk. Maar door de zonde wordt die doopjurk steeds weer opnieuw, dat doopkleed steeds weer opnieuw besmeurd. Komen er vlekken op. En wat doet de biecht? De biecht wast dat doopkleed weer helemaal wit en rein. Dat is wat er gebeurt. En ik heb dat heel sterk ervaren. Dat ik echt van binnen een soort verlichting ervaarde die zei, dit is goed, je hebt je hele oude leven aan God kunnen geven. En niet dat alleen, het was niet alsof je met een psycholoog had gesproken. En je hebt het een keer kunnen delen. Je hebt het los kunnen laten, zoals ze tegenwoordig altijd zeggen. Nee, het was meer dan dat. Je hebt het niet alleen los kunnen laten. Je hebt het aan God kunnen geven. En hij heeft je er nog de vergeving voor geschonken ook. Nou, het was voor mij een soort herstart van mijn leven. En vanaf dat moment ben ik ook met eenzelfde regelmaat als de seminarist die ik net noemde gaan biechten. Zo elke maand, soms ook wel eens wat vaker op het seminarie. En dat ben ik blijven doen. Of in ieder geval probeer ik dat nog altijd te doen. Die regelmaat van de biechter inhouden om te zorgen dat doopkleed niet weer opnieuw helemaal dof wordt. En ik zou u willen vragen om ook op die manier eens naar uw leven te gaan kijken. Zelfs als het heel lang geleden is dat u voor het laatst gebiecht hebt. En nogmaals, niet als een soort met je neus op de feiten gedrukt worden. Nee, als een ontzettend belangrijk hulpmiddel in onze weg naar God toe. Want op het moment dat doopkleed vlekken krijgt, op een gegeven moment wordt het dof. En dan gaat ook een beetje de glans van je ziel weg. Heel op het moment dat we volop die stap durven te zetten, terug te keren naar God, naar zijn kerk, hè, zoals we net ook baden in de psalm, terug naar de tempel. Op het moment dat we die stap zetten, dan gaat het licht van Jezus Christus weer stralen. Die kaars die we hebben ontvangen bij ons doopsel, de doopkaars, dat licht wordt opnieuw ontstoken. Christus gaat weer stralen door onze ziel heen. En natuurlijk moeten we ons niet te veel baseren op ervaring als gelovigen. Hè? Want als we het alleen maar moeten hebben van positieve ervaringen, dan zullen we nooit leren om ons kruis te dragen. Maar toch mogen die er af en toe ook wel zijn. Toch mogen we af en toe echt even ten diepste voelen, beseffen, ervaren dat God goed is en dat hij ons echt als redder tegemoet komt. En dat hij dus heel die zware ballast die we ongemerkt vaak met ons meedragen, dat hij die ballast wil overnemen. Dat hij zegt, dit is mijn kruis, hiervoor ben ik gestorven. Goed, lang verhaal, ik zal gaan afronden, maar tot slot dus de vraag aan u. Probeer op deze manier nog eens even naar uw verleden te kijken. En probeer dan, in alle eerlijkheid eens te zeggen, ben ik daar helemaal tevreden over? Of zou ik dit jaar, na vele jaren, weer eens die stap zetten? En er wordt in elke parochie wel iets aangeboden. Of als u een e-mailadres of een telefoonnummer hebt van de parochie of van een priester. Bel eens en vraag, de hele simpele vraag. Zou ik voor Kerstmis mogen biechten? En ik garandeer u dat op het moment dat u dat doet, dat Kerstmis echt veel anders zal zijn dan de afgelopen jaren. Dat het echt een feest van verlossing zal zijn. Dat Christus dan ook echt in uw leven opnieuw geboren wordt. Goed, ik wens u een hele goede adventstijd toe. En ik hoop u weer te ontmoeten volgende week hier bij Radio Maria voor een nieuwe uitzending van Zuiderlicht.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.